Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Even kijken, dit is de Instagram-pagina van het WK. Ik denk van het officiële van de WK-organisatie. En ze hebben een soort countdown van gemaakt. Dus bijna iedere dag zetten ze er filmpjes op met hun ambassadeurs. Dus als je afvraagt, wat doen die ambassadeurs voor werk? Ik denk dat ze vooral filmpjes aan het opnemen zijn. Hier zien we Ronald de Boer met Tim Cahill, een Australische voormalig voetballer, door Doha lopen. Ze hebben een bal mee en ze gaan inkopen doen. Hier zien we Ronald de Boer, die in Doha aan straatvoetballen is. Hartstikke leuk natuurlijk. En op een volgend filmpje David Beckham in een stadion met kleine kinderen. Dat doet het ook altijd uitstekend natuurlijk. Hij krijgt volgens mij 175 miljoen voor zijn ambassadeurschap. Ja, dan moet hij wel wat filmpjes opnemen natuurlijk. En de Brazilianen, Cafu, Kaká, ook met de bal in de weer in Doha.
Brazil, Inglaterra, Argentina.
Ja, je krijgt er wel zin in als je het zo ziet, hè? Al die filmpjes.
Cameroen.
Op het strand, Argentina, lekker voetballen.
Qatar.
Ja, die Brazilianen, dat is natuurlijk ook een geweldige catch voor Qatar. Want die stralen zoveel plezier uit. Ik krijg ook zin om op het strand te voetballen als ik dit zie. Heb ik sowieso regelmatig. Oh, dit is het laatste. Vrouwen die voetballen. En die... Die zijn toch goed aan het hoog houden als ik het zo zie. Doe ik ze niet na. Je ziet jonge vrouwen, maar ook wat oudere vrouwen. En, met hoofddoek, zonder hoofddoek, wit, zwart, alles door elkaar. Ja, Qatar weet zich wat dat betreft. Ze weten wel hoe ze mij moeten aanspreken in ieder geval. Dit is voetballand Qatar. Tenminste, zoals het zichzelf graag laat zien. Maar nog niet zo lang geleden stelde het voetbal vrijwel niets voor in Qatar. Sterker nog, het land leek sowieso in vrijwel niets op wat het nu is. Hoe is die voetbalkoorts ontstaan? En hoe is Qatar een voetbalnatie geworden? Machtig genoeg om het WK binnen te halen. In deze reeks duik ik, Joris Kooijman, in het subtiele machtsspel achter de populairste sport ter wereld. Een spel dat om veel meer gaat dan om voetbal en geld.
This game is more than kicking the ball. This game has a value.
Ik onderzoek de machtsgreep van de golfstaten in het voetbal. Wat willen die regimes bereiken? Wat moeten voetbalfans zoals ik ermee? En vooral, wie dragen de consequenties? Dit is de Koep van Qatar. Aflevering 2. Om te begrijpen hoe en waarom Qatar zo ver is gekomen, moet ik natuurlijk eerst weten waar het land vandaan komt. En waar kan dat beter dan in Qatar zelf? In Doha contrasteert het geluid van klassieke minaretten met het moderne karakter van de stad. Met zijn wolkenkrabbers, ontelbare dure SUV's en gigantische voetbalstadions. Dit is het Qatar zoals de meeste Westelingen dat kennen. Maar nog niet zo lang geleden zag het land er totaal anders uit. Alleen ik vind het moeilijk me daar een voorstelling van te maken, omdat werkelijk alles nieuw is hier. Zelfs de oude markt, de souk, lijkt relatief nieuw. En dus ga ik op zoek naar oudere Qataris, die me wel een beeld kunnen schetsen van vroeger. In een met airco gekoelde ontmoetingsplek, midden in het centrum, spelen mannen op leeftijd een potje damme. Of dama, zoals het in Qatar wordt genoemd. De 72-jarige Galit is hier kind aan huis. Hij draagt de traditionele Qatarese dishdash. Dat is een lang wit gewaad. En hij zit graag achter het dambord. Hij toont ons foto's van het Qatar uit zijn jeugd. Op eentje zien we hoe hij met zijn teamgenootjes achter een bal aanrent.
This photo been taken 1964.
How old were you there?
I was 14 years old.
Yeah. Were you a good player?
It seems wasting time just to play.
Wat ongelovig kijk ik naar de spelende jongens op de foto. Na 5 minuten wandelen door Doha gutste het zweet al van mijn lijf. Laat staan rennen in de buitenlucht.
But wasn't it much too hot to play football? Or did you only play in the wind?
No, because we are sitting around the sea. The beach is very close to us. Just one step, you are jumping to the sea. When we play, we go and swim.
So you play, swim.
Yes, this is it.
De jongens voetballen op gehard zand, waar alleen het met hout geïmproviseerde doel aan een voetbalveld doet denken.
Did you have some kind of a league or a competition or?
You know, each town, each city, each corner in the city, they have their own clubs. We organize the schedules for the football. We are doing everything. We don't have a stadium.
Het valt me op dat sommige van deze jongens op de foto wel echte voetbalschoenen dragen. Van die klassieke zwarte, met witte Adidas-strepen.
He's got the Kaiser boots. Adidas Kaiser boots.
I don't know how we got it, but sometimes a German vessels coming here in the port, and they give them this.
They give them the boots. Yeah. I used to play on these boots. Well, a modern version of those, but still.
Galit schetst een beeld van Qatar in de tijd dat hij opgroeide. De jaren 50 en 60. Er werd al wat olie gewonnen, maar het stelde nog niet zoveel voor allemaal.
It's a very isolated place. No more houses than 100 or 200 houses around the area where I lived. A small town, a zigzag, you can go to the last house yourself, moving around the narrow roads. And it says once it is get a rain or something, you're going to get wet. Your clothes all get dirty. When you just go from your house to your uncle's house.
Ik vraag hem naar de hoge gebouwen die op dit moment de skyline van Doha bepalen. Waren die al in opbouw? Galit begint te lachen.
Not at all. When I was young, the tallest building was only Tsukwakev.
And was it a tough life?
Very tough. Very, very, very tough.
Why?
You know, no electricity, no air condition, no education at the time I lived. No healthcare as what you see today is very basic. Life was very difficult.
Zoals veel andere Qataris is de vader van Galit kapitein op een boot die op open zee naar parels duikt.
They go for the diving every day from 8 o'clock in the morning up to the prayer time. We have one prayer time in the afternoon.
Few of the shells contain pearls, and fewer still contain high-quality pearls. The captain holds the pearls until the visit of the Tawash, or pearl broker, from the mainland. Then the bargaining begins. The fruit of countless hours of dangerous and grueling exposure to sun and sea in cramped and difficult conditions, and a final price is arrived at with difficulty.
Het Qatar van Galits jeugd is dus een slaperig woestijnstaatje, een soort duim in de Persische Golf, vastgeklonken aan Saoedi-Arabië. En leeg, wat lage stenen huisjes aan het water, veel meer is het niet. Alles verandert met een gasvondst in de jaren 70. Qatar beschikt plotseling over enorme rijkdommen. Maar de ambities zijn dan nog bescheiden. Dat verandert midden jaren 90 met een staatsgreep.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد.
Het is juni 1995. In het prinselijk paleis in Doha, waar de emir woont en werkt, is al de hele ochtend een onbestemde spanning voelbaar. Kroonprins Hamad ijsbeert door het reusachtige witte gebouw, waar de rood-witte vlag van Qatar uitsteekt als een kaars op een slagroomtaart. Hij gaat zijn werkkamer uit en begeeft zich naar een grotere zaal, waar om een lange tafel zijn vertrouwelingen inmiddels zijn aangeschoven. Kroonprins Hamad, met zijn kenmerkende borstelsnor, is 43 jaar oud. Hij staat al lange tijd te popelen om de troon over te nemen van zijn vader, emir Khalifa. Maar die wil helemaal nog niet aftreden. En dus pleegt kroonprins Hamad een staatsgreep als zijn vader in het buitenland zit. Hij zegt, ik ben nu de nieuwe leider van Qatar. Zijn vader speurt het vanuit het buitenland nog wat tegen, maar hij kan er niets tegen doen. Hamad heeft ervoor gezorgd dat hij veel steun heeft binnen de familie. Ze lopen om en om naar de nieuwe emir en feliciteren hem met een kus op zijn neus. De staatsgreep gaat bijna geruisloos aan de rest van de wereld voorbij. Zelfs voor het Qatarese volk lijkt de dag van de staatsgreep een dag als alle anderen. Maar dat is het niet, want de nieuwe emir heeft enorme plannen met het land. En hij zet die meteen in gang, ziet ook Khalid.
Business started to raise up. Education, ministers and what you call the healthcare started to be improved. Imagine that education and health and housing is free of charge for everybody. All what they do to work hard and to get education, to be abroad and come back with a certificate, you are certified for that position and you will find a job.
De ogen van Khalid stralen als hij het heeft over emir Hamad.
Did you actually know Sheikh Hamad personally?
He's coming here to the souk. He came once here. We met him to the souk, hand by hand, shaking hands. And he is the one who granted the place for us. He given us this place.
Khalid wijst om zich heen. Deze hangplek, waar de mannen dama spelen, was een cadeau van de emir.
Culture is important. Sport is important as well. Dama is also a sport for the mind. So he was insist to give it to everybody who would like to learn.
Qatar heeft de laatste decennia een enorme sprong naar de moderniteit gemaakt. Aangejaagd door emir Hamad, de vader emir, zoals hij hier wordt genoemd. Wie is die Hamad? Waar komt hij vandaan? En waarom is hij zo belangrijk voor de voetbaldroom van Qatar? Hier in Qatar krijg ik geen antwoord op die vragen. En ik merk ook aan Khalid dat hij liever niet over politiek spreekt.
I don't have any comments on that one. No comments. And I hope they not record it.
No, do you
No.
You don't want to talk about that.
Daarom leg ik mijn vragen in Nederland voor aan een Arabist die regelmatig in Qatar komt. Leo Korte.
Sinds de helft van de 19e eeuw wordt ze bestuurd door de El Thani. Dat is de Thani-familie, het huis van Thani. Die zijn oorspronkelijk afkomstig uit Saoedi-Arabië. Maar in de loop van de 19e eeuw zijn ze gemigreerd van Saoedi-Arabië naar Qatar. Omdat er gewoon betere inkomstenbronnen waren. En zij vestigden zich in Doha, in de hoofdstad. En eigenlijk is tot aan de huidige leider van Qatar, emir Tamim, is er eigenlijk één vloeiende lijn van al die emirs die eigenlijk zo lang al aan de macht zijn.
En hoe absoluut is de macht van de emir?
Die is natuurlijk ook veranderd in de loop der tijd. Als we het hebben over de afgelopen 150 jaar, dan bestaat Qatar uit ongeveer 25 stammen en clans. Dus die bevolking is niet zo groot. En dan heb je overal eens een keertje 25 stammen en clans die zeg maar de verdeling maken. En de El Thani is één van die stammen of één van die clans. In het begin waren ze voornamelijk primus inter pares. Elk land of elke streek heeft een leider nodig. En ja, waarom word je een leider? Omdat je Omdat je de beste papieren hebt, omdat je de beste jouw belangen van jouw stam kunt vertegenwoordigen bij bijvoorbeeld de Britten of bij de Turken of bij de Saoediërs. En in ruil daarvoor ben je gehoorzaam en betaal je misschien ook iets.
De status van de leider verandert als er in de jaren 70 dus een enorme gasbel wordt gevonden in de Perzische Golf. Het is de grootste gasbel ter wereld. 2/3 is van Iran, de rest is van Qatar. Het geeft de nieuwe emir nog meer macht.
Naarmate Qatar rijker werd, en Qatar is natuurlijk nu schatrijk, is de emir steeds meer in de positie gekomen om de taart te verdelen. Hij is niet meer afhankelijk van het inkomen van andere stammen, het is andersom. Die andere stammen zijn afhankelijk van hem. Hij heeft heel veel geld. Dus hij kan bepaalde bouwprojecten gunnen aan familieleden of gunnen aan andere stammen.
De emir gebruikt de rijkdom dus om het volk tevreden te houden, zodat de koninklijke familie zonder problemen in het zadel kan blijven.
Het is een vrij harde autocratie, waarbij eigenlijk de legitimiteit van de leiders is vooral wij zorgen voor jullie. Nou, dat doen ze ook goed. De leiders van Qatar die zorgen voor een fantastische infrastructuur. Er is, ik ken niemand in Qatar die arm is. Iedereen die heeft of een baan of een goed inkomen. Het is een heel breed sociaal vangnet. Mensen betalen niet voor elektriciteit, niet voor water. Benzine is nagenoeg gratis. Iedereen die er woont, die kan daarvan profiteren.
Qatar is het rijkste land per hoofd van de bevolking. En alle Qataris delen mee. Dat wil zeggen, iedereen die in Qatar geboren is en Qatarese ouders heeft. Ze betalen geen belasting en het onderwijs, de zorg en de kinderopvang worden vergoed. Bovendien zorgt de staat ervoor dat iedereen een inkomen heeft. Maar die rijkdom heeft een keerzijde.
Qatar zoekt veiligheid. Qatar is een extreem rijk land, een parel letterlijk in de golf met zijn gasveld. Het is een ongelooflijk rijk land, maar het is heel zwak. Het heeft maar 300.000 inwoners. Het bevindt zich tussen machtige buren, Iran aan de ene kant van de golf en Saoedi-Arabië aan de landsgrens.
300.000 Qataris. Dat is een bevolking ongeveer even groot als die van Utrecht. De oude emir, Khalifa, ziet de dreiging van zijn buurlanden en probeert zo min mogelijk te provoceren. Qatar doet in de praktijk vooral wat Saoedi-Arabië wil. De zoon van de emir, kroonprins Hamad, wil juist het tegenovergestelde.
Hij wilde de koers van het land verleggen. Hij wilde van Qatar niet meer een soort van protectoraat van Saoedi-Arabië maken, maar een onafhankelijk land. Dus wat er is gebeurd is dat, terwijl zijn vader in het buitenland was, heeft deze Hamad, Sheikh Hamad, heeft de macht overgenomen. En heeft vervolgens geprobeerd om Qatar op de kaart te zetten. Nou, dat is hem gelukt.
De nieuwe emir, Hamad, wil het land dus zichtbaar en daarmee weerbaar maken. Hoe? Hij organiseert van alles om aandacht voor Qatar uit het buitenland te krijgen. Hij richt Al Jazeera op, een nieuwszender voor het hele Midden-Oosten. Hij haalt kunstcollecties en dependances van Amerikaanse universiteiten naar Doha.
In front of the newly opened National Museum of Qatar lies this installation from French artist Jean-Michel Otaniel.
Qatar slaagt er zelfs in een wereldwijde handelstop te organiseren. En op uitnodiging van de emir vestigt Amerika een legerbasis in Qatar.
This is the heart of America's military power in the Middle East. Everything from B-52's, fighter jets and refueling aircrafts.
Hamad ziet nog een manier om Qatar te profileren. Sport. En dan vooral voetbal. Zijn droom? Het WK naar Qatar halen. Daarvoor moet de emir van zijn land een voetbalnatie maken die mee kan doen met de wereldtop. Maar hoe doe je dat in zo'n klein land? Hamad bedenkt dat hij de beste trainers en coaches nodig heeft. Die zijn alleen niet in Qatar te vinden. En dus haalt hij ze uit het buitenland, uit Nederland bijvoorbeeld. Wie zijn die mensen?
Ja, mijn eerste ervaring was dat je eraan kon vliegen. En dan, en dan keek ik zo naar buiten toe. En ja, alleen maar geel, alleen maar zand. Dat is het eerste wat ik zag. Ja, en dan kom je in aanraking met die hitte op het moment dat je het vliegtuig uitstapt. Dat is één. Of je de oven opentrekt. En boep.
Dit is René Meulensteen.
Want je vraagt je eigenlijk af, hoe kom je eigenlijk in Qatar terecht? Wat was daar?
Hij is dan eind 20. Door een blessure heeft hij zijn voetballoopbaan moeten opgeven. Ook zijn ambitie om coach te worden komt in Nederland maar niet echt van de grond. Maar dan komt zijn grote voorbeeld, voetbaltrainer Wiel Curver, met een voorstel om naar Qatar te gaan.
Je wist gewoon dat Qatar hard aan de weg in timmer was om te kijken van we willen graag een keer hier de WK organiseren.
Was dat al toen jij er zat?
Dat was volgens mij al in die, dat is al in de jaren 90 begonnen. He, dus die visie hadden ze al, maar we moeten wel dat allemaal langzaam beter weg gaan zetten om ooit straks over 15, 20 jaar een betere basis te hebben om dan ook zelf met een nationale ploeg, een representatieve nationale ploeg te komen.
En dus moeten Meulensteen en Curver aan de slag met een nieuwe generatie voetballers.
En daar hebben wij toen alles zeg maar qua structuur opgezet van 12 jaar jonger tot en met 8 jaar. Die jongetjes die wij trainden, die waren tussen de leeftijden van 8 en zeg maar 8 en 10 en 10 en 12. Twee groepen hadden wij.
Het zijn nauwelijks Qataris die Meulensteen klaarstoomt voor het nationale team.
Ja, en dat waren toch veelal allemaal jongetjes zeg maar van ouders die vanuit Egypte en andere landen zeg maar geïmigreerd waren naar Qatar. En wel de Qatarse nationaliteit hadden. Maar uiteindelijk niet echt Qataris waren. Want ja, die Qatarische zeg maar jonge kinderen, ja, die hebben een hele andere mentaliteit en een insteek. Omdat in principe alles voor hen gewoon verzorgd en gedaan wordt. Dus dat waren toch veelal allemaal zeg maar, hoe heet het, ja, secundaire Qatarse nationaliteiten, zeg maar, die overal vandaan kwamen.
Want die Qataris, wat voor, hoe zou je die mentaliteit van die Qataris,
ja,
die jongens?
Ja, die hebben geen cultuur en een mentaliteit om zeg maar qua sport om dingen het beste uit zichzelf te halen. Omdat er een situatie is gecreëerd dat ja, enorm verzorgend is voor de Qataris zelf. Dus op het moment dat jij, ja, als jij geboren wordt als Qatari, dan krijg je sowieso al bepaalde bedragen van de regering op de bank. En dan gaat dan door totdat je op een gegeven moment 18 of weet ik wat wordt. En dan hup. Dus alles is in principe goed verzorgd.
Ondanks die hitte wil Meulensteen 6 keer in de week trainen. Hij past de trainingstijden erop aan.
Wij trainen meestal zo net tegen de kant dat de zon onderging. Dat is altijd rond een uur of 5:30, 6:00. Dan is het nog wel warm, maar dan is in ieder geval dat stekende weg van die zon. En gewoon korte periodes, 10, 15 minuten drinken, dat soort dingen.
Meulensteen ervaart ook zelf hoe zwaar het is om te voetballen in het Qatarese klimaat. Hij herinnert zich dat hij voor het eerst zelf ging trainen. Collega Wiel Curver klopt al vroeg op zijn deur.
Dat was de eerste dag 's morgens. Stond ik hem, ik denk 6:00 morgens langs mijn bed. En de voetbalspullen mee en we liepen. Ik denk, ja, pakweg 20 minuten. Naar een dichtbij zijn stadion. En ja, goed, daar staat natuurlijk dicht. Kon je niet in. Want ja, 6:00 morgens, 7:00 weer is daar. Toen moest hij, want er was een muur, dat was net zo precies. Daar klim ik wel overheen. Dus ik moest zo tegen die muur gaan staan, weet je wel, met de handen. En dan Wiel die, hup, met mij was 69 toen.
Je moest hem een voetje geven?
Ja, voetje, hup, en erop. En dan ging Wiel aan de andere kant. En in één keer hoorde ik hem daar neerploffen. En toen dacht ik, ja, leuk, maar hoe moet ik een beetje ballen over de muur?
Waarom wilde hij daar nou overheen?
Ja, hij wilde gaan trainen. Dus ik had, met hem. Hij wilde mij testen of dat ik technisch goed genoeg was. En dan was het morgens vroeg, dan was het nog niet al te warm. Maar het was al vrij snel tussen de 25 en 30 graden. Maar goed, ik ging om het stadion lopen. En uiteindelijk vond ik toch een gaatje waar ik gewoon doorheen kon. En Wiel die stond nog gewoon tegen de muur te roepen tegen mij. Van, die dacht dat ik nog aan de andere kant stond. Dus ik kwam gewoon achteraan lopen, tikte op de schouder. En,
maar goed. Klinkt niet zo glamorous.
Nee.
Zo leeg als het stadion is om 6:00 ochtends, zo leeg is het vaak ook bij wedstrijden van Qatarese clubs. Er is weinig interesse in hun eigen lokale competitie.
Er was, wat ik kan nog herinneren, niet echt veel publiek bij de meeste wedstrijden. Of het moest gaan om als de topploegen tegen elkaar speelden. Of een Emir Cup finale bijvoorbeeld. Die werd altijd in het nationale stadion gespeeld. Daar wel. Maar dat deden ze ook weer heel slim om dan mensen naar het stadion te halen. Dus als je een ticket kocht, dan was dat ook meteen een raffle-ticket. Dat kon je iets mee winnen. Auto's die verloot werden, dat soort dingen. Dus er kwamen ook heel veel, zeg maar, non-Qataris op af. Hè, mensen die zo'n prijs goed konden gebruiken, of dat geld. Dus dat stadion zat altijd wel vol.
Dat stadion zat vol met non-Qataris?
Ja. Ja, ik denk dat misschien 20% Qataris was en de rest was... En dan de volgende dag op de Federation, dan kwamen al die mensen die prijzen halen. Maar mensen uit Indië, Pakistan, weet je wel.
Voetbal is dus nog niet zo populair onder de lokale bevolking. Het aantrekken van buitenlandse trainers en lotto-tickets is niet genoeg. En dus verzint Emir Hamad iets anders. Qatar gaat bekende voetballers uit Europa naar de Golfstaat halen, om daar voor lokale clubs te spelen. De sterren die in de bloei van hun carrière zitten, zijn onbereikbaar voor Qatar. Maar als ze op leeftijd raken, zijn ze met veel geld wel te verleiden. Ik kan me die periode zelf ook nog goed herinneren. Ineens gingen grote namen als Batistuta, Guardiola en Desailly naar Qatar. Afbouwen in de zandbak werd dat genoemd. Ook Nederlandse sterren werden door Qatar gestrikt.
Ja, dat is goed toch? Een beetje de padel op de achtergrond.
Ja.
Dat is juist voor de sfeer, is dat natuurlijk...
Perfect.
In een gloednieuw padelcentrum in Amsterdam wachten we in een grote donkere ruimte op voetballer Ronald de Boer. We kijken uit op het padelveld, waar hij met drie andere spelers hard tegen een bal staat te rammen. Even later loopt Ronald de Boer bezweet binnen. Hij is mede-eigenaar van het padelcentrum, vertelt hij. Een sport die ook in de Golfstaten steeds populairder wordt.
Iedereen echt niet normaal populair. Maar alle Golfstaten, het schiet daar uit de grond, maar het is echt niet geloven. Het is daar, de emir heeft daar padel, die kan ook goed tennissen. En die is padel, iedereen padel daar.
Maar als Ronald de Boer in 2004 naar Qatar vertrekt, is dat niet om te padellen. Met zijn broertje Frank gaat hij spelen voor de lokale voetbalclub, Al Rayyan. Ik kan me dat nog goed herinneren. En ik dacht, waarom vertrekken ze naar Qatar? En waarom niet naar Ajax bijvoorbeeld?
Sommigen die gaan dan bijvoorbeeld naar een oude club toe. En dan wordt er toch wel heel veel verwacht nog. Je bent al wat ouder, ik had een beetje last van mijn knie. Ik gedij ook beter met warm weer. Als je slijtage aan je knie hebt, dan, zoals oudere mensen bijvoorbeeld naar Benidorm gaan of naar Alicante, ik noem maar wat. Voor hun reumatjes, want het voelt gewoon beter. Warm weer, dat is gewoon wetenschappelijk weer. Merkte ik dat mijn knie ook eigenlijk, dat had ik in Barcelona al, dat ik helemaal geen last had. En toen ging ik naar Glasgow en vier weken later moest ik onder het mes met mijn knie. Dus ik gedij ook met goed weer. Maar, dus we wilden het samen afsluiten met z'n tweeën. En dat kon dus mooi in Qatar. En dat hebben we dus ook gedaan eigenlijk.
Uit Qatar, in Spakenburg. Ronald en Frank de Boer met hun nieuwe club Al Rayyan.
Ronald de Boer.
Is het wat, die club?
Het is een club en ze hebben een mooi stadion. Maar er lopen een paar jongens die denk niet dat die echt mee kunnen.
Kunnen jullie het niveau aan van Spakenburg?
Ik denk met deze spelersgroep niet. Verwacht ik niet, nee.
Ook eens wat wordt dit hier?
Ik zou het niet weten. Maar wat ik zeg, er komen nog wat betere spelers bij. En dan moet het nog een leuk team worden.
De Boer is dus niet bepaald onder de indruk van het niveau. Het is dan ook niet zo vreemd dat de Qatarese voetballiefhebbers vooral naar het internationale voetbal kijken.
Toen ik daar ook kwam, verbaasde me dat ook dat ze heel veel wisten van wat ik in 95 had gedaan. Die penalty die ik miste in 98. Ze weten alles gewoon over wat er in het voetbal omgaat. Dus het is niet alleen maar gericht naar het Qatarse voetbal. Juist meer eigenlijk vinden ze eigenlijk het internationale voetbal eigenlijk nog veel interessant. En dat bekijken ze ook allemaal.
Ook Emir Hamad weet alles over voetbal.
Die is helemaal gek van voetbal. En die wil zorgen dat het voetbal ontwikkeld wordt in de regio, maar zeker ook in Qatar. Die wil een nationale ploeg hebben die representatief is. En die man doet eigenlijk alles om overal op sportgebied het land te ontwikkelen.
Ronald de Boer ziet hoe belangrijk het is voor de Emir dat zijn land een sportland wordt. Een voetbalnatie. Hij haalt niet alleen beroemde trainers en spelers naar Qatar. Ook mensen die aan de touwtjes trekken in de sport duiken plotseling op in de Golfstaat.
Die piramide is het hotel.
Robert van Merendonk werkt rond de eeuwwisseling als directeur in het Sheraton Hotel. Het Sheraton is een opvallende verschijning in de skyline van Doha. Het lijkt eigenlijk nog het meest op een soort piramide. Het is op dat moment een van de weinige hoge gebouwen in de stad. In het enige echt chique hotel ziet Robert van Merendonk een stoet aan belangrijke mensen voorbij komen.
Dit is Van den Broek, die was toen minister van Buitenlandse Zaken, ben ik. Dit is de koning van België, Albert. Dit is de Amerikaanse generaal die toen de Golfoorlog, toen was Doha, werd dus de plek waar de Amerikanen een basis gingen opbouwen. Die zat in het hotel. En hier is de president van Duitsland toen. Dit is de emir. Hier ook. Hier is de...
Met die grote snor.
Ja, hier ook. Dit is de sultan van Oman.
En er is nog een gast die hem opvalt. Omdat hij het belangrijkste gezicht is binnen de internationale voetbalwereld.
Er werd mij verteld dat er een belangrijke delegatie aan het lunchen was. En er zaten dus zeg maar 6 lokale sheikhs in hun dishdash. En 1 meneer in een westers kostuum. En dat was Sepp Blatter. Dit was in 2001. Dus heel lang geleden, hè? Dus 21 jaar geleden. Maar die was toen al in vergadering met de Qatar officials, zeg maar.
De grote baas van de FIFA, de Wereldvoetbalbond die het WK organiseert, Sepp Blatter, zit in het restaurant.
En want je bent er even langs gelopen? Of hoe?
Ja, ik ga naar, dat doe ik. Dus vaak als er belangrijke gasten zijn, dan moet de general manager zijn neus laten zien, hè. We gaan een handje geven. Welkom, is alles naar wens. En leuk dat u er bent. En een beetje een kletspraatje maken.
En hoe ging dat in dit geval?
Nou, hij was zeer afzijdig. Hij wilde niks. Hij wilde niet praten. Hij zei hallo en weg. Ja, hij liet dus duidelijk merken dat hij geen belangstelling voor mij had.
Sepp Blatter zit daar niet voor small talk met de manager van het hotel. Hij heeft belangrijke zaken te bespreken met een man in een witte dishdash. Van Meerenonk herkent hem niet, maar... Het is in ieder geval niet de emir, een vriend van Blatter. De FIFA-baas heeft nog een vertrouweling in Qatar.
Meet Mohammed bin Hammam. These days, when the president of the Asian Football Confederation talks, the world game is all ears.
De Qatarese zakenman Mohammed bin Hammam. Ik had zelf eerlijk gezegd nog nooit van hem gehoord. Maar, zo begrijp ik al snel... Hij speelt een cruciale rol in de voetbalambities van Qatar. En zijn relatie met FIFA-baas Sepp Blatter zal doorslaggevend blijken voor Qatars plan om het WK binnen te halen. Wie is dan die Mohammed bin Hammam? Waar komt hij ineens vandaan? En wat heeft hij met de FIFA te maken? Op het internet is het telefoonnummer van zijn bedrijf te vinden. Ik bel hem op.
Dear Mr. and Mrs.
Ik stuur hem e-mails.
Me and my colleague Jules Koyman from the Dutch Media Group. NRC are currently making a podcast on how the Gulf States become increasingly bigger players in the international soccer world.
Oké.
Verzonden.
Maar ik hoor niks terug. Dus zoek ik contact met Alan Tomlinson. Hij is een Britse sportwetenschapper en vooral FIFA-expert. Al sinds de jaren 80 doet Tomlinson onderzoek naar de Wereldvoetbalbond. Hij is Mohammed bin Hammam zelfs meerdere keren tegengekomen. Inmiddels is Tomlinson met emeritaat, maar het onderwerp laat hem nog altijd niet los.
So I'm still working on these things. The issue does not go away.
Hij vertelt me dat Mohammed bin Hammam in 1949 wordt geboren in Doha. In 1974 begint hij een eigen zaak, bouwbedrijf Kemco. Hij is dan 25. Qatar heeft net de gasbel ontdekt en het land begint het ene bouwproject na het andere. Hammam wordt er schatrijk van. En er is nog iets waarmee Hammam van jongs af aan de aandacht trekt. Hij is een enorme voetbalfan.
Hij was een billionaire businessman, maar hij was een voetbalfan en organizer en kind of coach in his early days.
Hammam coacht een paar Qatarese clubs en hij wordt voorzitter van de Nationale Voetbalbond. Het brengt hem in goed contact met de emir van Qatar, Hamad. Want die deelt zijn passie voor voetbal. En emir Hamad steunt Hammam dan ook. Als die begin jaren 90 meedenkt naar een belangrijke internationale bestuursfunctie.
He got himself supported to get onto the Asian Football Confederation's essentially a representative of Qatar.
En hij wint de verkiezing. Ineens heeft Qatar, een land zonder voetbaltraditie, een vertegenwoordiger in de top van een machtige Aziatische voetbalorganisatie. Maar Hammam wil meer. Hij droomt ervan om uiteindelijk FIFA-voorzitter te worden.
Well, he became a member of the now notorious Exco, the FIFA Executive Committee.
Amman wordt in 1996 dus gekozen in de zogenaamde Exco van de FIFA. Dat is het bestuur van de Wereldvoetbalbond. Zij zijn de machtigste bestuurders in het voetbal, die onder meer bepalen waar het WK gehouden wordt. En bij de FIFA leert haar mam Sepp Blatter kennen. Dan secretaris-generaal, een soort hoogste ambtenaar. Blatter wil ook voorzitter van de FIFA worden. En haar mam ziet al snel dat hij en Blatter iets voor elkaars ambities kunnen betekenen.
Then her mom identified Blatter as somebody who could benefit from his own, being her mom's own skills, you know, billionaire businessman, a global operator. And he had ambitions himself as well, which his main ambition was to become FIFA president.
Mohammed bin Amman begrijpt dat hij geduld moet hebben. Eerst doet Sepp Blatter een gooi naar het voorzitterschap. Haar mam steunt Blatter. Want de Zwitser belooft hem dat in ruil voor die steun hij slechts 2 termijnen als voorzitter zal aanblijven. Daarna is het tijd voor Mohammed bin Amman. Wat Tomlinson me vertelt klinkt als een soort handjeklap op het allerhoogste niveau van de voetbalwereld. Waarom willen Blatter en Amman eigenlijk zo graag voorzitter van de FIFA worden? En waarom is die voetbalbond zo belangrijk voor Qatar?
De Wereldvoetbalbond, de FIFA, was heel lang een club van oude heren. Heel eurocentrisch geweest.
Frank van Laken is een Vlaamse sportjournalist die al jaren over de FIFA schrijft. Hij legt me allereerst uit hoe de FIFA is uitgegroeid tot het machtige voetbalorgaan dat het nu is.
Men is beginnen te beseffen dat het product voetbal heel veel waard is, want er zijn heel veel mensen op de planeet die voetbal willen zien. En zeker het WK-voetbal als allergrootste evenement in die sport. En dus is men op een hele slimme manier die rechten beginnen te vermarkten. En die bedragen zijn de pan beginnen uit te swingen op een bepaald moment.
Het gaat inmiddels om miljarden. Dat geld gaat niet naar het organiserende land, maar naar de FIFA. Of beter gezegd, naar het bestuur. Want dat bepaalt hoe het geld verdeeld wordt over de nationale voetbalbonden. Het is een machtige positie, die meer gaat over geld dan over voetbal.
Dus ja, je ziet met dat soort figuren die eigenlijk totaal niks meer met voetbal te maken hebben en alleen maar uit zijn op eigen geldgewin.
Veruit de machtigste man binnen het bestuur is de voorzitter. Die wordt iedere 4 jaar gekozen door de landen die lid zijn van de FIFA. Ieder land heeft 1 stem. In 1998 doet Sepp Blatter een gooi naar het voorzitterschap.
De tegenstander van Blatter was de Zweed Lennart Johansson. Dat was op dat ogenblik de voorzitter van de Europese Voetbalbond, de UEFA.
Johansson is favoriet, want hij wordt gezien als integer en betrouwbaar. Maar hij onderschat zijn tegenstander.
Blatter is een zeer handige man. Echt zeer handig, gewikst, onbetrouwbaar daardoor.
Blatter begrijpt dat hij stemmen moet binnenhengelen van de kleine voetballanden in Azië en Afrika. Die zijn in de meerderheid en makkelijker te beïnvloeden met mooie beloftes. En met geld.
Bij zo'n verkiezing van de FIFA komt het erop neer van machtsblokken te verwerven. En beloftes te doen, zoals bij alle verkiezingen. Ook parlementaire verkiezingen. Je doet beloftes en je probeert daardoor zoveel mogelijk stemmen te vergaren.
Blatter moet dus de wereld rondreizen om campagne te voeren. Probleem is alleen, daar heeft hij helemaal geen geld voor. Mohammed bin Amman biedt de oplossing. Hij neemt de kosten voor zijn rekening en hij stelt zijn privéjet ter beschikking. En dat is niet alles.
Om zeker te zijn dat die stemmen ook naar hem gingen, werd er ook met envelopjes gewerkt waarin geld zat. En niet zomaar $50 of zo, dat ging dan over vele duizenden dollars. En Blatter deed dat niet zelf, want ja, stel je voor dat hij betrapt zou geweest zijn, dan had hij verloren. Hij vroeg dat dus aan die Mohammed bin Hammam, die dat heel trouw voor hem deed. En die man stond erom bekend dat hij naar de hotelkamer ging van zo'n voorzitter van een Afrikaanse voetbalbond bijvoorbeeld en dat hij daar dan zo'n enveloppe overhandigde. En in ruil daarvoor stemde zo iemand dan, in dit geval, voor Sepp Blatter.
Sepp Blatter wint. En dan beginnen de eerste verhalen over steekpenningen al snel de ronde te doen. Maar Blatter en haar mam hebben de aantijgingen altijd ontkend. Er zou hoogte sprake zijn geweest van onkostenvergoedingen. En ja, Blatter heeft arme Afrikaanse voetbalbonden voorschotten in het vooruitzicht gesteld, van $50.000. Maar met omkoping heeft het allemaal niets te maken. Dat haar mam een cruciale rol speelt in de verkiezing van Blatter betwist hij overigens niet. Ik heb Blatter enorm geholpen met de lobby, schrijft hij na de verkiezing in een brief aan een Afrikaanse collega. Haar mam is zelfs zo toegewijd aan Blatter dat hij bij hem blijft wanneer hij tijdens de campagne hoort dat zijn zoon ernstig gewond is geraakt bij een ongeluk. It is Blatter who is in need of my help now, redeneert haar mam.
Sepp Blatter werd dus verkozen in 1998, wordt herkozen in 2002 en altijd opnieuw op dezelfde manier.
En hoe zit het met Mohammed bin Hammam? Die staat klaar om Blatter op te volgen als FIFA-voorzitter, wanneer de Zwitser zijn tweede termijn heeft afgerond.
Tot hij op een bepaald ogenblik ruzie kreeg met Blatter.
Maar zover is het nog lang niet. Voorlopig bewandelt Mohammed bin Hammam het pad naar zijn voetbaldroom. Hij zelf als FIFA-voorzitter en Qatar als de grootste voetbalnatie van de golfregio. En het land heeft nog meer plannen om dat te bereiken. Zo begint Qatar een megalomaan scoutingsprogramma.
In terms of forward thinking and strategy, you know, I couldn't see it then, and somebody in Qatar could, and whoever that is basically a genius.
Scouts reizen de hele wereld over om voetbaltalenten naar Qatar te halen.
They're gonna take the best three. After they take the best three in Senegal, they go in Ghana, they take best three. In Côte d'Ivoire, everywhere, they take in best three. After they go in Qatar, to test again.
Wat dat met het WK te maken heeft? Luister volgende week naar aflevering 3 van de Coupe van Qatar. Een podcast van NRC. Gemaakt door mij, Joris Kooijman en Gabriella Adair. Montage door Jan-Paul de Bont. De muziek is van Darius Timmer. Eindredactie door Mirjam van Zuidam en Anne Moraal. En met veel dank aan Enza van Steenbergen. Wil je de volgende aflevering alvast beluisteren? Ga dan naar de NRC Audio app.